Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Hartelijk welkom weer bij Ma Nishma. Mijn naam is Kees van der Vlist en we gaan een vervolginterview doen, inmiddels aflevering 7, met Jack van der Tang. Hij heeft zo ontzettend veel meegemaakt in zijn belevenissen en zijn wandel met de Heere God, zijn opdrachten die hij kreeg. En daarmee willen we niet Jack op een voetstuk zetten, maar de Heere God, wat hij doet in het leven en door middel van Jack. We gaan luisteren. We waren gebleven bij het JPB, de voorbereidingen daarvoor. En op de manier zoals de ridderzaal uiteindelijk ter beschikking kwam van het JPB. Ja, in die periode zijn er heel wat bijzondere dingen gebeurd, denk ik, Jack. Kun je daar iets over vertellen?
Ja. Nou, een heel aantal keren is er al getuigenis gegeven over de gevolgen van de ridderzaal. Maar tijdens de bijeenkomst in de ridderzaal zijn natuurlijk ook wel hele bijzondere dingen gebeurd. Een van de dingen was ook heel duidelijk. Patricia stuurde op een gegeven moment naar degene die de ridderzaal beheert een e-mail. En dat deed zij vanuit de e-mail info@. We hebben het over het JPB steeds, hè, maar voor de luisteraars die dat niet goed weten, het Jerusalem Prayer Breakfast, Jerusalem Gebedsontbijt, een wereldwijde beweging. En toen stuurde zij daar naartoe namens info@jerusalemprayerbreakfast.org of zoiets, stuurde zij dus een e-mailtje met wat zakelijke dingen.
Ja.
Ja, en toen brak echt er wat los, want we hadden echt het gevoel dat het gecanceld zou worden.
Ja.
Omdat er niets, maar dan ook niets religieus mocht gebeuren in de ridderzaal. Dus dat was echt een hele strenge eis.
Zij vielen over
over de e-mail, want ze dachten dat wij daar dus een gebedsbijeenkomst zouden gaan organiseren.
Ja.
En dus toen heeft Patricia met haar wijsheid en tact gezegd, joh, luister, ik heb verschillende pet op, ik doe dit, ik doe dat.
Ja.
Maar dit hadden we dan gedaan onder de vlag van een andere stichting die ik had opgericht, om het wat ingewikkelder voor de luisteraars te maken.
Ja.
De International Conference for Truth, Justice and Peace. Heel interessant.
Ja.
Niemand weet dat het een bijbeltekst is, maar die gebruiken wij voor wat neutrale zaken, zeg maar, om ergens binnen te komen.
Ja, ja, ja. Welke, even tussendoor dan, voor welke tekst staat die dan?
Zacharia 8 vers 16.
En wat staat daar?
Er staat dat de wereld gegrondvest is op, zo wordt het uitgelegd, ik moet even kijken.
Ja.
Als je even geduld hebt en de luisteraars eventjes bezighoudt.
Ja, dan dat gaat wel lukken.
Dan zal ik wel eventjes het voorlezen.
Zacharia staat een beetje halverwege.
Nou, ik heb hem al, Zacharia, gelukkig weet ik wel wat
Oude
het
Testament,
is.
Oude Testament, hè?
Ja, heb ik trouwens nog een leuk grapje over. Ik heb jarenlang, een groep christen zakenmensen gehad. Er zat één Rooms-Katholieke zakenman bij.
Ja.
En toen, die had alleen het Nieuwe Testament. Ah. Die had niet het Oude Testament. En toen zei ik, zullen we lezen uit Thessalonicense? En toen sloeg hij heel demonstratief zijn Bijbel dicht. Ja, die heb ik niet. Die staat in het Oude Testament, zei ik toen.
Ik heb hetzelfde gehoord, dus, ongeveer een vergelijkbare situatie. Ja. Dat was een ouderling in de gereformeerde gemeente. En dan zei de predikant altijd, waar de ouderling uit voor moest lezen. En die man die was aan het zoeken geraakt. En aan het zoeken geraakt. Ik weet niet meer welk bijbelboek het was. Hij zei, sorry dominee. Na 5 minuten staat er niet in. Och.
Die was geen lang meer. Maar in Zacharia 8 vers 16. Ik lees de herziene statenvertaling.
Ja.
Dit zijn de dingen die u doen moet. Spreek de waarheid tegen elkaar. Oordeel naar waarheid in uw poorten. Met een oordeel dat de vrede dient. Maar er is geen ene vertaling in de wereld die dat goed heeft vertaald. Want daar staat namelijk 3 keer Mm-hmm. Een woord wat verschillend is. Er staat namelijk emet, dat is waarheid. Mishpat, dat is recht. En shalom is vrede.
Ah.
En ja, daar staat dus, spreek de waarheid, oordeel naar waarheid. Nee, het is, dus het is waarheid, recht en vrede. Truth, justice and peace. En dan is er een uitleg in de Mishnah. Dan gaan we ineens weer een tussendoortje doen. Maar er wordt uitgelegd door de Joodse traditie, Joodse rabbijnen, dat de wereld is gegrondvest op drie pilaren. En waarom dan drie? Waarom drie? Want als je een tafel hebt met vier en je haalt één poot onderuit, heb je een, blijft de tafel staan. Heb je een tafel met drie poten en je haalt er één onderuit, dan valt die om. En de wereld is gegrondvest op de pilaren waarheid, recht en vrede. En Den Haag is de stad van vrede en recht.
Ja.
En je mist dus één pilaar, waardoor er niet, dat gewoon niet goed gaat.
Ah.
Maar ook waarheid, er staat vrede en recht, hè, heet het nou, vrede en recht.
Ja.
Maar je hebt de waarheid nodig om recht te spreken en dan pas heb je vrede. Dus je kan nooit met vrede beginnen.
Nee.
Dus vandaar dat ik die Bijbeltekst heb gebruikt.
Ja.
Voor, het lijkt heel neutraal.
Voor de oprichting van die stichting.
Ja, ja. Maar goed, daarvoor hadden wij dus dat gebruikt in de ridderzaal.
Ja.
Nou, dus niks religieus. Maar ik wist, het is een geestelijk bolwerk, de ridderzaal. Een van de meest belangrijke van Nederland. En toen wist ik, het is zo bijzonder. Daar moet eigenlijk de shofar geblazen worden.
Dat is wel een geestelijke handeling, toch?
Dat is dus een geestelijke handeling. Maar hoe ga ik dat doen? En als je heel veel Joodse mensen hebt, kun je dus niet als heiden, om het zo maar te zeggen, de shofar blazen.
Nee.
Dus ik had zitten bidden en zitten puzzelen, hoe ga ik dat oplossen?
Mm-hmm.
Want ik had echt, dit moet echt gebeuren.
Ja.
Dus opperrabijn Jacobs die kwam bij mij en we zaten met elkaar en we zaten het programma door te nemen, zijn ideeën en wat hij dan wilde doen. En, en toen zei ik heb eigenlijk een vraagje aan je. Het probleem is alleen, je moet me niet vragen waarom. Dus hij begon een beetje te lachen en hij zei, ik zeg maar, het is wel heel serieus voor in de ridderzaal.
Ja.
En hij zei, oké, vraag maar. Ik zeg, zou u van mij de shofar willen blazen in de ridderzaal? Toen keek hij me aan, toen zei hij, waarom? Ik zeg, niet vragen waarom.
Ja, kun je bij hem verwachten, toch?
Nee, maar hij zei het echt spontaan, want hij snapte het niet.
Ja.
En toen was hij, en ik zei echt, nee, ik zei, u moet me niet vragen waarom. En toen begon hij na te denken, hij moest lachen even. En, ik zeg, het is natuurlijk ook een heel bijzonder moment, hè, het antisemitisme zo. Dus, en toen zei hij, ik doe het. Ik ga blazen in de ridderzaal. Dus dat was niemand. Alleen Apple wist ik en ik wist het als dat bekend zou worden van tevoren.
Ja.
En toen hij zijn en hij ging blazen na zijn toespraak.
Ja.
En dan zou en met de eerst zou rabbijn voorstand nog spreken en daarna zou hij de shofar blazen. En, toen ging iedereen staan. Was echt echt heel mooi. Maar het was zo vreselijk warm. Dat de, zei hij later, de shofar was iets aangeslagen, waardoor hij er niet goed een geluid uit kreeg.
Mm-hmm.
En toen heeft hij de shofar geblazen als een waarschuwing voor het opkomend antisemitisme in Nederland en Europa.
Zo.
Voor mij was het ook een overwinning, een geestelijke overwinning in de ridderzaal. En dat heeft heel veel indruk gemaakt. Maar het geluid was niet heel erg duidelijk, niet heel erg goed, maar ik vond dat eigenlijk wel profetisch. Weet je, het aangeslagen. Het was echt een beetje een treurige.
Ja.
We hebben trouwens alles gefilmd, hè? Dus op Pillow of Fire kun je op Vimeo kanaal kun je al dit soort dingen allemaal terugvinden.
Ja, misschien kunnen we het straks nog eventjes noemen, hè?
Dus
dat mensen die de film willen zien
van de ridderzaal. En dus dat was eigenlijk een hele bijzondere bijeenkomst.
Ja.
Dan is er zijn natuurlijk allerlei gewoontes bij de ridderzaal. Ook dingen die ik niet weet. Je kijkt Prinsjesdag.
Ja.
Je ziet natuurlijk het koningshuis natuurlijk netjes naar binnen gaan.
Ja.
En iedereen zit al in die zaal en dat zie je niet. Maar niemand mag door de deur naar binnen. De voordeur bij het portes. Iedereen moet via een zijingangetje naar binnen. En de trap die je altijd ook op tv ziet en al dat soort dingen met de grote deur.
Ja.
Daar mag alleen de koning en de koninklijke familie door binnenkomen.
Dus de bezoekers die
bezoekers mogen daar niet door naar binnen. Gaan wel naar buiten, maar mogen niet binnenkomen.
Oh.
En voor een uitzondering iemand in een rolstoel. Die mag dan wel, want daar zit een rolstoellift. Trouwens, ja, die wordt speciaal neergezet. Die is er normaal niet. Nee. Toen wij er waren, was die er toevallig. Dus dat was toevallig ook heel apart. Ja.
Ja.
Dus die hoefden we niet te laten bouwen.
Nee. En,
maar die deur mag dus absoluut niet open. En dat is... dus, maar het was die dag zo vreselijk heet en warm.
Ja.
Oud gebouw, geen airco, geen ventilatoren erin.
Nee.
Dus het was echt warm. En dus die vrouw die ging over de ridderzaal kwam naar me toe en die zei... Meneer van der Tang,
ja,
we hebben een probleem. Vindt u het heel erg dat we echt bij grote uitzondering de deuren open doen van de, bij de trap? Maar zeg, ik zeg maar, wat is het probleem? Ja, zeg, eigenlijk hoort het niet volgens protocol. En mensen die buiten lopen, die ja, kunnen dan toch wel horen wat er in de zaal gezegd wordt. En ik zei van, nou, ik vind het prima.
Ja.
En nou, de deuren gingen open, toen kwamen de ramen open, dus er kwam er een briesje binnen.
Ja.
En toen zei de rabbijn, hoe heet hij ook alweer, Yehuda Klik, die er was, die zei ja, later toen, de deuren gingen open en de koning kwam binnen. En een heel aantal ja, bidders hebben ook echt ervaren, als het ware, dat Gods geest op die manier zo binnenkwam. Ook die. Dus het was echt een heel profetisch moment, die door velen ja, zo ook is opgepakt. Ik ben niet de enige die dat zo zag, hoewel ik soms wel het gevoel heb dat ik de meest nuchtere ben dan.
Ja.
Maar dat was echt heel bijzonder. Dan was mijn toespraak, ik was aan de beurt en ik deed mijn toespraak. En toen was ik stil en toen herhaalde ik het weer, hè, geef terug. Hè, dat ja, alles was in het Engels.
Ja.
En toen heb ik opnieuw weer die tekst geproclameerd in het Engels. En toen werd ik heel emotioneel en dat voelde je door die hele zaal heen. Omdat ik realiseerde, wat niemand wist, ik proclameer nu iets ja, in de hemelse gewesten. Iets waarom God 22 jaar geleden tot mij heeft gesproken om dit te doen.
Ja.
Alle toespraken, maar dit was iets wat sommigen denk ik niet helemaal hebben gerealiseerd opgepikt en gepakt hebben. Maar dit was voor mij belangrijk. Later kom ik erop terug. Ik weet niet of dit uur of het volgende uur wordt.
Ja.
Hoe belangrijk dat is geweest, wat ik nooit heb beseft. Dat nee, moment, voor mijn nee, leven ook.
Nee. Maar dat was en, weer een geestelijke handeling.
Die dat was deed, weer een geestelijke handeling. En toen was er nog wat.
Ja.
Toen ik in Israël was voor dat interview, wat ik in de vorige programma had gezegd.
Ja.
Voor een filminterview. En ja,
toen je die Jood tegenkwam, Alfred.
Een Joodse man, ja, ja, Alfred. Alfred. Maar ja, toen gebeurde er iets zeer ongebruikelijks. Ik kreeg een telefoontje in Israël van de ambassadeur rechtstreeks. Normaal belt altijd zijn secretaresse.
Ja.
Hij belde mij één op één in Israël. En ja, Jack, met Aviv. Zo praten ja, we met elkaar. Hij zei, ja, ik heb een probleem.
Mm-hmm.
Ik zeg, wat is het? Hij zegt, ja, hij zegt, ik heb een uitnodiging. Want je weet, ik ga vertrekken. Dit ja, is een van mijn laatste officiële zaken.
Mm-hmm.
En er komt een nieuwe ambassadeur. En dan is het gebruikelijk dat je als ambassadeur afscheid gaat nemen bij de koning. En als een ambassadeur nieuw komt, dan doen alle ambassadeurs, dan ja, word je opgehaald door een koets met paarden. En dan ga je naar Paleis Noordeinde.
Ja.
Als je wordt opgehaald, dan wordt dat met een limousine gedaan met een heel aantal 8-8 motoren ervoor. Van de ja, Koninklijke Marechaussee.
Ja.
En hij zei, Jack, ik heb een probleem. Ik zei, dan? Hij zegt, ja, koning Willem-Alexander ja, heeft mij een brief gestuurd. En die wil mij graag bij hem hebben als wij in de ridderzaal zitten. Hij zei, wat moet ik nou, Jack? En hij zegt, kun je me helpen? Dus ik schoot in de lach. Ik zeg, ik en u adviseren. Ik zeg, volgens ja, mij bent u toch wel mans genoeg. Nee, zegt die Jack, ik vind die ridderzaal zo belangrijk. Wat moet ik nou? En ik zeg, nou, ik denk dat de koning belangrijker is dan dat ik ben. Dus ik denk ja, dat je maar naar de koning moet gaan.
Ja.
Nou, wat gebeurde er? Wij begonnen heel vroeg, omdat we twee hele drukke dagen hadden. Dus wij begonnen ja, om 9:00 in de ridderzaal. En de ambassadeur is gebleven. Ik weet niet meer of die tijden kloppen, maar laten we zeggen tot 10:00. Hij had zelf ook een toespraak gehouden.
Ja.
Die mij ook weer een paar keer in bedankt in die toespraak. Dat hij zei, toen Jack voor de eerste keer bij mij op kantoor kwam en vertelde over de visie van de ridderzaal, dachten wij allemaal op de ambassade. Die is niet helemaal goed. Heel bijzonder, heel ja, bijzonder. Toen ik daar maanden later kwam,
ja,
toen zei zijn de rechterhand, die zei, Jack, weet je hoe wij over jou praten hier op de ambassade? Dus ik schoot in de lach. Ik zeg, nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
Ja.
als Jack ergens voor gaat bidden, gaat het gebeuren. Dus maak je dan maar klaar, want dan gaat het door.
Ja.
En dus ik vond dat wat zo bijzonder. Getuigenis. Ik dacht echt, ik zeg, het is niet alleen Jack van der Tangen. Het is een hele groep van mensen in heel Nederland die hebben gebeden hiervoor.
Ja.
Nou, dus hij kon, maar toen...
Hij moest bij de koning komen.
En toen vertelde hij, want ik had eigenlijk niet zo'n idee alles, want je bent met zoveel dingen bezig. Dus je mist soms ook wat dingen die na de hand pas in het plaatje gaan komen.
Realiseren, ja.
En hij is dus op, hij ging dus om 10 uur, ging hij ineens opstaan, liep hij naar de microfoon en zei, mag ik even, ik moet nu vaarwel gaan zeggen tegen de koning, dus ik moet helaas eerder weg, maar ik dank jullie allemaal, ik vind het zo bijzonder. En toen verliet hij de zaal. Nou, we hadden ook beveiliging geregeld en die man heeft dus een filmpje gemaakt van wat er toen gebeurde. En dat kreeg ik later te zien. En wat was er nou aan de hand? Een paar dagen voor het event belde dus de, hoe heet het? Dat is de speciale dienst van de ambassade, voor de ambassadeurs. En die zei van, meneer Chiron, waar kunnen wij u ophalen? Want je mag volgens protocol maar op 2 plaatsen opgehaald worden. In Den Haag.
Ja.
Bij je ambassadeur, bij de ambassade of bij je woning, je residence, je officiële woning.
Ja.
En meneer Aviv, Chiron, waar kunnen we u komen halen? Ridderzaal. En die man aan de telefoon die zegt, nee, dat kan niet, dat is zeer ongebruikelijk, we kunnen geen uitzondering maken.
Nee.
Dus waar wilt u? Hij zegt, nee, ik wil opgehaald worden bij de ridderzaal. En die man zei, maar dat kan niet. Dus die is gaan overleggen en die belde terug en zegt, wat doet u eigenlijk in die ridderzaal? En toen heeft hij verteld van onze bijeenkomst.
Oh.
En toen hebben ze gezegd, nou, we gaan voor u een uitzondering maken. Dat is nog nooit gebeurd in de geschiedenis.
Zo.
Dus toen Aviv, na alles wat er in die ridderzaal op dat moment profetisch aan de hand was, werd de ambassadeur van Israël, ik word weer emotioneel, die werd opgehaald door een limousine, met de vlaggen van Israël erop, met 8 politiemotor-escorten die op het binnenhof stond. En die reden zo weg. Echt koninklijk. Is nog nooit gebeurd. Alle ambassadeurs, ik heb er heel veel ontmoet, die zeiden, wij zijn echt zo jaloers. Maar voor mij was het ook profetisch.
Ja.
Een stuk herstel uit die ridderzaal. Ja. Wat alles wat er gebeurd is. En de ambassadeur, die rijdt daar weg. Ik had aan de ambassadeur gevraagd, s'avonds hadden we een diner en zo. En ik zat naast hem, hij zegt, Jack, wat wil je dat ik vanavond deel op het podium?
Ja.
Ik zeg, ik ben die toespraken van je zat. Toen moest hij lachen. Ik zeg, het is altijd hetzelfde. Ik zeg, je gaat toch weg, deel je hart. En ik zeg, en voor de rest, al die standaard toespraken, alsjeblieft kap ermee.
Ja.
En dus dan moest hij lachen dat ik dat zo zei tegen
hem.
En toen kwam hij naar me toe later. Hij zegt, ik ga iets doen. Ik weet het. Ik ga vertellen over wat er is gebeurd binnenhof.
Tja.
Hij zegt, dat kan alleen God, Jack. Alleen God.
Zei hij dat?
Ja.
Wow.
En toen, ik zeg, je gaat toch niet religieus worden, zei ik tegen. Toen moest hij lachen. Maar de manier hoe ik met hem omging is echt uitzonderlijk was dat.
Ja.
En hij wist dus niet dat de man die dus de beveiliging deed, een goede vriend inmiddels, die had het allemaal gefilmd. Dus wij hadden een film daarvan op met de mobiel. De kwaliteit is niet top. En die heeft dat allemaal gefilmd.
Dat hij opgehaald werd.
Dus toen hij s'avonds tijdens het diner sprak, liet ik hem die film zien, had hij ook niet gezien.
Ja.
En dit was voor hem ook iets. Hij zegt, niemand kan ooit zeggen dat dit is gebeurd. Dus dat is ook gebeurd tijdens de ridderzaal. En ik moet even kijken, want er is zoveel gebeurd. Alles is terug te zien hoor,
op de film.
Op de film. Dat filmpje, weet ik niet of dat in de film staat. Dat dacht ik niet. Kwaliteit van het geluid is niet altijd even goed. Wat ik nog wel ook wil zeggen is, Kees van der Staaij heeft gesproken. En er zou ook nog iemand van de VVD spreken. En die moest ineens morgens naar de dokter en die heeft afgezegd. Heel apart, want eigenlijk was het daardoor vanaf begin tot einde heel erg religieus.
Ja.
Het was eigenlijk ging over God, over Israël, over de Joodse volk.
Ja.
Het was echt heel bijzonder. En die Joodse vrouw, of die vrouw die echt een heel erg goed hart heeft voor Israël. En over het antisemitisme, die zat achteraf wel in de zaal, heb ik gehoord. Maar die had zich teruggetrokken. En Gert-Jan Segers, Eppo was dus de gastheer. Nou, Eppo deed het beter dan, dan goed.
Ja.
En Gert-Jan Segers, die deed zijn toespraak toch redelijk uit zijn hoofd. Kees Pak, geweldig. Echt vanuit het hart. Er was echt iets. Er gebeurde iets in die zaal. En toen kwam Gert-Jan Segers en die sprak en die vertelde ook over zijn liefde, over het antisemitisme. Mm-hmm. En toen zei hij, en toen eindigde hij met echt, ik dacht, jongen, dit is echt profetie. Toen zei hij zei, hier is het doden, de vloek voor de Joden begonnen. Laat vanaf vandaag de zegen voor de Joden vanaf hier starten. Zo'n soort opmerking, moet even precies de woorden uitzoeken, maar dat was, ja. Ik dacht, nou, dat kan alleen God regelen door de Heilige Geest, dat iemand zoiets spontaan uitspreekt als laatste woorden van een bijeenkomst.
Ja.
En ja, toen was het voorbij en toen, ja, ook nog zoiets. Je komt echt niet meer bij. Eppo, die is ook echt ongelooflijk, die man. We mogen dus niks religieus doen. Hij wist dat.
Ja.
En we waren klaar en toen zei hij, nou, we hebben nog een half uur hier, mm-hmm, om hier nog te zijn. Dus ik stel voor, ja, dat de mensen die willen overal gaan bidden in dit gebouw.
Echt?
Ja, dat zei hij. Dus je zag overal mensen staan en bidden in groepjes. En natuurlijk mensen die kletsen en zo. Ik dacht, oh, Apple, wat doe je nou?
Ja.
Echt zo geweldig. Maar ja, weet je...
Hoe staat het?
Ik durf echt te stellen. Dit is de enige keer dat het ooit gebeurde.
Ja.
Dit is de meest historische en profetische bijeenkomst qua Israël die ooit in Nederland gehouden is.
Ja.
En dat heeft uiteraard te maken met de locatie. Want de locatie is daarin, ja, bepalend. Want er zijn heel veel geweldige bijeenkomsten geweest.
Ja.
Maar dit was iets waar eigenlijk, dit is eenmalig, is niet te evenaren.
Nee.
Voor mij is dit toch wel een bijeenkomst waar ik vaak aan terugdenk en ik Eppo heeft wel eens gezegd, als dit het is waarvoor ik in de Tweede Kamer ben gekomen, is mijn missie geslaagd.
Ja.
Dus dat bijzonder, vind ik nogal woorden. Ja. Voor Kees van der Staaij, voor Gert-Jan Segers is dit echt zo ongelooflijk uniek.
Ja. Ja. We horen het nog wel eens van, hè? Ook van Gert-Jan Segers.
Ja.
Dat een enorme indruk op hem gemaakt heeft.
Ja. Ja. Nou, want weet je, dan heb je zo'n bijeenkomst gedaan.
Ja.
En dan weet je, dus ik ben altijd iemand...
Mm-hmm.
Ik doe iets en dan laat ik het los. Ik heb nooit een idee wat er gaat gebeuren daarna.
Nee.
Dat is ook niet om mij in te vullen.
Mm-hmm.
Maar wat er hierna gebeurd is,
ja,
kun je niet verzinnen. Het is echt ongekend. En dat is de reden dat iedereen ook over praat. Want het was eigenlijk in stilte. We hebben,
ja,
niemand wist het eigenlijk. Het was echt ook bewust om geen problemen te krijgen. Geen gedoe voor de deur.
Nee.
Hebben we echt. En we konden ook maar heel weinig mensen hebben.
Ja.
Maar
het was echt heel stilgehouden.
Ja,
ook in de,
ja,
pers was er niet.
Ja. Nou, je moet het zo zien dat. Ik heb natuurlijk die tekst geef terug. Hè. En voor mij was dat gerelateerd aan alles wat gestolen is van het Joodse volk.
Ja.
De dag daarna, de 26e, hadden wij dus een bijeenkomst in het Koerhuis. Ook met workshops, ja, en een lunch en een diner. En toen werd er 's morgens bekend dat de Nederlandse spoorwegen bekend maakten dat zij dus een vergoeding zouden geven. Nou is dat op zich, speelde dat al heel lang.
Ja.
Dus het is niet van dat kwam uit het niets. Het kwam wel uit het niets. Het was ineens onverwachts, totaal onverwachts dat die dag dat bekend werd gemaakt.
Ja.
En mij is verteld door Joodse mensen,
mm-hmm,
dat het bedrag waar ze over spraken vele malen groter was dan dat ze afgesproken hadden.
Ah. Ja.
En de Nederlandse spoorwegen is een onderdeel van de overheid.
Ja.
Dus dat was ook de mensen uit de politiek. Die zeiden, Jack, dit is ongekend. En die zagen eigenlijk ook als het ware alsof er een geestelijke iets in de hemelse gewesten was gebeurd. Waardoor er een soort blokkade was opgeheven van een bingo effect.
Nou ja, weet je, er was al zo lang over gesproken over het teruggeven. En dat is, nou ja. Wij geloven niet in toeval, maar dan is het wel heel toevallig dan,
ja,
dat de juiste dag daarop dat plaatsvindt, weet je.
Ja. En of het was zelfs die dag zelf al bekend, 's middags, dat zou ook nog
dat
kunnen.
Dat zou kunnen, ja.
Nou, we hebben, ik ga een paar dingen noemen. Duitsland geeft de roofkunst van Nederlandse schilder terug.
Allemaal,
er kwamen, er waren anti-Israël protesten, waren er op de Dam, iets met de Tweede Wereldoorlog, bij de Dam.
Uh-huh.
En daar stond een groot artikel in de Israëlische krant dat mensen daar zouden gaan stoppen. Rijksmuseum kreeg haar erfstuk terug. Amsterdam ging ineens onderzoeken de rol van de ambtenaren in de Tweede Wereldoorlog. Dat was ook uit het niets kwam dat ineens.
Ja.
Er kwam ineens geld voor uit Duitsland voor de verbouwing van het Nationaal Holocaust Museum.
Ja.
Er was een wet waar Apple mee bezig was, waar ook iets mee was met de vergoeding van Joodse mensen die hadden gewerkt voor de Duitsers. Daar kwam iets, daar was een of andere belastingtechnisch iets mee. Het is allemaal heel laat. En wat ook bijzonder was, het namenmonument, wat speelde in Amsterdam, waar heel veel gedoe over was.
Al jaren.
Al jaren, en waar het niet ging. En je hebt natuurlijk nou een hele linkse burgemeester.
Ja.
En die besloot ineens, ik ben er klaar mee. We gaan het gewoon doen. Het gaat er gewoon komen.
Ja. En het ontstond allemaal, die dingen die je nu noemt, binnen een periode, misschien van 2 maanden, hooguit.
Ja.
Nou, kan me nog herinneren, ja.
Ja, toen gebeurde er weer wat. Toen belde Eppo mij op een zaterdag, eind van de ochtend, begin van de middag. Of 's middags, ik weet het niet meer.
Uh-huh.
En ik zat volgens mij in de dienst. Hij appte mij. Dus ik belde hem de afloop en hij zei, Jack, ik zit met tranen in mijn ogen. Ik zeg, wat is er dan? Hij zei, ik heb vanmorgen een bidstond gehad. Samen met onder andere de oud-directeur van Opwekking.
Ja.
Joop Gankema, Gert-Jan Zegers wat erbij. Of in ieder geval nog een klein groepje mensen hadden ze dus gebeden.
Ja.
En hij zegt, ik heb daar uitgebreid verteld over de ridderzaal.
Ja.
En toen zei Joop Gankema. Hij zei, jullie hebben een schilderij hangen. Van de ridderzaal. En Eppo wist het zich niet te herinneren. Dat schilderij blijkt dus gewoon al jaren te hangen boven, als je binnenkomt, bij achter, bij degene die de receptie doet, zeg maar, van de fractie.
Oh, van de ChristenUnie.
Dat schilderij was ongeveer, 22, 23 jaar geleden geschilderd.
Mm-hmm.
Door Otto de Bruyne. Naar aanleiding van een visioen of van een droom die Joop Gankema kreeg over de ridderzaal en over het woord van God, over herstel in Den Haag. En daar heeft Otto de Bruyne heeft daar een schilderij van gemaakt. Van die profetische droom toen de Heer tot mij sprak en in diezelfde periode had Joop Gankema een droom.
Ja.
En die hing dus bij hun in de fractie en die heeft Eppo gewoon... Ja, weet je kan 10 keer naar iets kijken, je ziet het niet en ineens valt je oog erop. Hè? We kennen allemaal dat.
Ja, ja, ja.
Het hangt nu in zijn kantoor trouwens. Hij heeft het gelijk verplaatst, het hangt nu in zijn kantoor.
Ja,
maar dat kun je toch niet verzinnen, Jack, zei hij. Hij was echt helemaal emotioneel van slag. Hij zegt, wat is God aan het doen, zei hij. Wat gebeurt er toch allemaal?
Ja, dat was ook 22 jaar geleden dan.
Ik weet niet of het exact was, maar rond die periode allemaal. Ja. Ja.
En dat heeft allemaal plaatsgevonden en dan ineens...
Ja.
Dan komt dat bij elkaar, zeg.
Ja, ik kreeg ineens een appje van de ambassadeur. Die nam afscheid.
Mm-hmm.
Intern van alle, van de ambassadeurs. Je hebt zo'n ambassadeursklik, zo'n originele vereniging. En die heeft een afscheid van een aantal ambassadeurs. Er wordt iedereen voor uitgenodigd. En een paar persoonlijke vrienden maar.
Ja.
En daar was Jack van der Tang ook bij uitgenodigd. Dus ik was, en zelfs mensen die heel dicht bij hem stonden, waren niet uitgenodigd. Dus ik vond echt, ik denk, er is echt wat gebeurd bij hem.
Ja.
En een week of wat daarna, 1-2 weken na dat event, belde hij me op.
Mm-hmm.
'S morgens. En hij zei, Jack, heb jij tijd tussen de middag? En ik zeg, hoezo? Ik zeg, ik sta op het punt om naar Brussel te gaan. Ik heb een afspraak bij het Europees Parlement. En toen zei hij... Ik zeg, wat is het? Ja, ik moet een goede vriend meenemen. Die heeft afgezegd, maar ik moet een andere goede vriend meenemen voor een lunch. En ik zat aan jou te denken. En ik zei, ik ga bellen of ik het kan verzetten. Nou, ik kon het verzetten.
Ja.
En toen zat ik dus te lunchen op de veranda van de ambassadeur van Oostenrijk. Samen met de ambassadeur van Duitsland, van Zwitserland, van Israël. En met Hanna Luden van het Sidi, de directeur van het Sidi, met zijn zesjes. Met een, ik weet niet hoeveel wijn er werd geschonken en zo. Ik nam even een slok zogenaamd, want ik moest nog rijden. Dus ik...
ja.
En dan zat ik tussen mensen en te lachen en te lol. En toen was net, ik weet nog goed, dat was net de Engelse ambassadeur uit Washington was weggestuurd. Omdat hij had nogal negatief over Trump gesproken. Dus die moest het land verlaten.
Die mocht wat anders gaan doen.
En dus ik vroeg aan hun wat hun daar nou van vonden en hoe zij dat zagen.
Ja.
Nou jongen, ik zat weer, ik dacht, ze vertrouwen me gewoon volledig.
Ja.
Al ik hoorde dingen dat ik dacht van, zonder enige schroom en met vertrouwen spraken ze met mij.
Ja. Ja.
Dus ja, daar is... En dan zijn we er nog niet, want dan gebeuren er nog een aantal dingen in dat jaar. Heel veel mensen die reageren.
Ja. Nou, misschien kunnen we dat een beetje voor naar de muziek houden.
לשוב להיות בזרותך הדרך בסופה אחיה אז אשוב אשוב אתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקיומי אז אשוב אשוב אתן לך את חיי כל פינה שבליבי את נפשי שם אתה לי בקיומי אתה שם איתי רבות הדרכים ניסיתי וכולן הלכתי טועה רבים בקולות להקשבתי אך כל אחד
We zijn er weer. We waren gebleven bij je gesprek met de ambassadeur van onder andere Oostenrijk en Israël en directeur van het CIDI. Wat heeft er daarna plaatsgevonden?
Nou, dat ik van een aantal leiders die erbij waren in Den Haag, grote leiders, mensen die ook vlakbij Donald Trump, de president van Amerika, staan. Andere leiders die zeiden dat voor hen, die echt onder andere megachurch pastor Jim Garlow, waar ik bevriend ben geraakt, die zeiden. Mm-hmm. En Rosemarie Schindler van Schindler's List. En die zei tegen mij: Jack, dit is de meest bijzondere bijeenkomst die wij ooit in ons leven hebben meegemaakt. Ook met Michelle Bachman zei dat. En dit heeft
wie
zo.
Michelle Bachman is
oud-presidentskandidaat van Amerika, vicevoorzitter van de Houston Prayer Breakfast. En heel actief in Amerika. Grote bekende vrouw, bekende spreekster.
Ja.
Ze is ook, heeft in de Senaat gezeten, zeg ik het goed? Mm-hmm. Of je hebt een Senaat en nog wat. Maar ja, wat daar gebeurd is.
Zij was ook tijdens die bijeenkomst.
Ja, zij was een inspirerende spreekster ook. Echt. Ja. En zij zei, dit is echt de meest bijzondere bijeenkomst die ik ooit van mijn leven heb meegemaakt op dit niveau.
Ja.
Ook doordat er gebeden gelijk werden verhoord.
Ja.
Zij waren echt onder de indruk. Ja.
Want jullie zijn er ook nog bij het Vredespaleis geweest, toch?
Oh ja, dat heb ik eigenlijk helemaal niet verteld.
Heb je helemaal niet verteld, nee.
Dat heb ik helemaal niet verteld. Kan ik ook nog even vertellen.
Ja. Dat was ook wel heel bijzonder weer.
Nou, ik wilde ook naar het Vredespaleis.
Ja.
En dat had een reden. Ik heb een verklaring hebben we gemaakt samen met Andrew Tucker. Van ICTIP, nee niet van ICTIP, dat was de organisatie, Andrew Tucker van Think, die bij Christen van Israël internationaal directeur was.
Ja.
En ik heb we hadden over de rechten van Israël, het internationaal recht, hè. Mm-hmm. Maar daar hadden ze een boekje van uitgekomen en daar had niemand interesse in. En toen wist ik ging bidden op het strand weer en bidden en ik zei, Heer, er is niemand geïnteresseerd wat wij in het Vredespaleis in 2017 hebben gedaan. Dat is goed trouwens, want dat zou ik helemaal vergeten, want dat is heel belangrijk. En dus ik ben gaan bidden, Heer.
Ja.
En ineens bad ik. Soms hoor je jezelf bidden en dan weet je, oh, dat was ik helemaal niet van plan, maar dat word je geleid zo.
Ja.
Het boekje, de verklaring die we gemaakt hebben, want dat was echt de bedoeling om wereldleiders mee te confronteren, heeft helemaal geen autoriteit.
Mm-hmm.
En u bent de enige die autoriteit kunt geven aan deze verklaring. U moet wat doen.
Ja.
En wilt u mij helpen wat ik kan doen om dat te doen? En toen kreeg ik een beeld. En ik heb in mijn boekenkast heb ik van die hele mooie donkerblauwe met gouden letters erop van die Joodse commentaren.
Ja.
En dat kreeg ik te zien. En toen dacht ik, oké, het moet dus niet in een of ander tijdschriftje worden, want zo was het nu.
Ja.
Het moet dus echt in een leren kaft met gouden letters erop.
Oh.
En dan daar die verklaring in.
Ja.
En ik had een voorwoord heb ik geschreven. Nou, die is geprint. Dat heeft Sabine op kantoor hier gedaan. Supermooi.
Ja.
Heel veel werk aan gehad. En kostte een vermogen trouwens. En toen dacht ik, oké, nou heb ik het wel mooi. Maar als je het nu krijgt, dan is het wat anders dan als je een tijdschriftje krijgt.
Ja, absoluut.
Maar nou moet er nog iets geestelijks gebeuren.
Mm-hmm.
En toen kreeg ik het beeld van dat ik het moest overhandigen. Terwijl ik aan het bidden was, het beeld dat ik het moest overhandigen worden. Je hebt in het Vredespaleis heb je één rechtbank, een hele luxe. En daar zitten de toprechters in en die gaan dus echt over de landen. Het is de hoogste rechtbank ter wereld ten aanzien van landen en ook van de Verenigde Naties.
Ja. Vandaar dat Den Haag ook de stad van vrede...
Ja, en toen wilde ik eigenlijk daar dat boekje... als het ware symbolisch overhandigen aan iemand uit Israël van de Knesset.
Je durft wel,
of, hè? En toen was ik weer aan het bidden en toen moest ik ineens denken aan de woorden die ik had gekregen in 2017. Als God een deur opent zoals dat staat hè, in Openbaring, dan kan niemand het sluiten. En ik dacht, die deur is geopend. Dus niemand kan hem sluiten. Dus ik heb de vrouw opgebeld van het Vredespaleis. Hey Jack, dat is lang geleden. Ik moet vaak aan je denken, want jullie waren een hele aparte groep. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, zo'n groep toen in 2017 in het Vredespaleis.
Ja.
En op de manier hoe we met elkaar opgingen was heel bijzonder.
Hm.
Ik zeg, ik krijg een groep van 400 leiders. En 250 toen of zo, die zaten in het ridderzaal. Ik zeg, die komen allemaal voor Den Haag, voor het belang. En ik moet ook heel voorzichtig zijn, ook zei ik. Zeg, en die willen heel graag het Vredespaleis zien.
Ja.
En dus ik wil langskomen en kun jij wat regelen voor mij?
Mm-hmm.
Dat we ook wat vertellen. En, allerlei plannen. We zouden eens in een grote conferentiezaal gaan. En zou de directeur van het Vredespaleis wat vertellen. Maar dat werd ineens allemaal geskipt.
Mm.
En toen zouden we dan met twee ploegen een rondleiding krijgen door het Vredespaleis. En dan zouden we even zou twee groepen verdeeld worden over die rechtszaal.
Ja.
En dan zou daar wat verteld worden door de directeur van het Vreespaleis. Mm-hmm. En toen dacht ik, dan ga ik bij de tweede, neem ik het woord onverwachts. En dan ga ik dat boekje overhandigen. Want als ik het de eerste keer doe, mag niet. Dan worden we eruit gegooid.
Ja, dan
zijn we klaar,
meer.
Dacht ik. Hè?
Ja.
En dus dat was allemaal geregeld. Ja, zij wist dus helemaal niet van mijn plannen.
Nee.
En 2 dagen voordat wij dus naar het Vreespaleis zouden gaan. Ik had allemaal bussen geregeld.
Ja.
Telefoontje, Jack, je kunt niet komen. En dus ik schoot in de lach. Ik zeg, maar we komen wel. En ik zeg, we zijn maar bidders. Ik zeg, wij geloven dat gebed deuren kan openen.
Ja.
Nee, kan niet, want er is iets aan de hand. En alle veiligheidseisen staan op. Dus, en er zijn allerlei belangrijke rechtszaken. Dat had met het vliegtuig in Oekraïne te maken.
Ah, ja.
En je kunt echt niet binnenkomen, Jack. Je kunt niet komen, zei ze.
Ja.
Ik dacht, je kan maar wat. Dus ik zei, luister. Wij geloven in de kracht van gebed. Dat klinkt voor jou heel raar. Ik zeg, want dat heet de Jerusalem Prayer Breakfast. En wij komen en ik ga er gewoon vanuit dat God deuren gaat openen.
Ja.
Dus wij zijn erheen gereden. En
met de bussen.
We stonden daar met de bussen. En
250 mensen voor het hek.
En toen zei ze, er mogen er alleen maar 10 binnen. Meer niet.
Ja.
En die mogen dan even in de grote rechtszaal. Dus ik moest ongelooflijk snel schakelen om wie ik zou vragen.
Ja.
En toen zijn we er binnen gegaan. Michelle Bachman zou meegaan, maar die was vergeten om de paspoort mee te nemen. Dus die kon niet naar binnen.
Nee.
En we zijn met die groep naar binnen gegaan. Onder andere was daarbij Rabijn Yehuda Klik. Die was Knesset lid geweest.
Ja.
En we zijn dus naar die rechtszaal gegaan.
Is toch de deur geopend.
En er mochten geen foto's gemaakt worden. Alles was, want ik mag dit niet doen. Dit is echt strikt vertrouwelijk, Jack, wat ik doe. Ik mag jullie eigenlijk helemaal niet naar binnen brengen.
Nee.
Weet je wat zo leuk was? We hebben een rondleiding gehad. Er was niemand in het gebouw. Alle zalen waren leeg. Dus het was gewoon gelogen. Ze wilden ons absoluut niet in het gebouw hebben.
Ah.
Er was dus echt iets van een geestelijke strijd. Echt aanwezig.
Ja.
En toen heb ik dus foto's gemaakt. En dan heb ik het boekje echt profetisch overhandigd aan Jude Klik. Foto's van gemaakt in de rechtszaal.
Jo.
En gezegd, nou heer, ik heb het nu gedaan. Nu moet u dus dat boekje verder gaan brengen.
Ja.
Inmiddels is het op het bureau van Donald Trump onder andere terechtgekomen.
Echt
dus
waar?
Die heeft het gekregen.
Joh. En, hoe is het daar terechtgekomen, Jeff?
Via Michelle Bachman. Dus,
okay. Ja.
En nog niet zo lang geleden. En, maar toen we terugkwamen,
ja.
Was de andere groep was aan het bidden en aan het zingen voor de leiders, allemaal volwassen kerels en zo.
Ja.
En toen ben ik op de bank gaan staan.
Ja.
En heb ik heel de groep om me heen. En toen heb ik het woord genomen met mijn pak aan, donkerblauwe pak. En het was warm die dag.
Ja.
En door Tuk in de voorgroep. En toen heb ik gezegd, hierbij geloof ik dat God mij nu, dat ik nu klaar ben met wat ik heb moeten doen.
Ja.
En het is nu aan jou, Andrew Tucker, dat jij verder gaat in het internationaal recht. Ik ben niet geroepen voor het internationaal recht.
Mm-hmm.
Jij wel.
Ja.
Nou, allemaal mensen, die gingen allemaal voor hem bidden. Er werd geprofiteerd over hem.
Onvoorstelbaar.
En ik heb het boekje, er zijn ook foto's van. Het werd gegeven. En,
ja.
En mijn voorbidders waren ze rot geschrokken. Want die dachten, wat doet Jack nou? Die stopt in één keer met alles.
Ja.
En die geeft het in één keer weg. We weten van niks. En ik zei, nee. Het was wel spontaan.
Ja.
Ik zeg maar, het internationaal recht is klaar. Jullie weten dat ik nooit wat heb gehad met internationaal recht. Dat ik daar echt geen visie voor had. Dus dat is daar ook nog gebeurd. En toen zijn we naar het Koerhuis gegaan. Dus dat was een heel bijzonder moment.
Ja. Ja.
Later... Uh-huh. Kwam ik een van de vrouwen tegen die Michelle Bachman aanstuurde.
Ja.
En die ik helemaal niet kon. En ik eigenlijk een beetje geïrriteerd was. Ze zei, Jack, je moet haar meenemen voor mij. En,
oh ja.
En ik dacht, ik zie andere grote mannen staan die ik wil hebben. Nee, je moet haar meenemen.
Ja.
En nou weet ik haar naam. Ik kan er 1000 keer noemen. Nou weet ik het niet meer. Ik was, daarna was ik uitgenodigd in Oklahoma City om op een conferentie te spreken. En te getuigen over Den Haag.
Ja.
En de vrouw die dus ook in het Vreespaleis was, was daar ook bij. Ja. En we spraken en we gingen een keer samen eten. En ik zei, eigenlijk weet ik niks van jou. Ik zeg, en jij was erbij. En toen zei, begon ze te lachen. Zegt ze, nou eindelijk kan ik je het eens vertellen. Ik zeg, wat dan? Nou zegt ze, ik ben verantwoordelijk voor de Verenigde Naties in New York. Alles gebeurt daar via mij, het gebedswerk. Ik ben daar degene die het leidt, doet en mensen bij elkaar brengt. En de Heer had tot mij gesproken. Dat ik naar Den Haag zou gaan en dat ik in de Vreespaleis zou komen en dat ik daar zou zijn in de rechtbank, de hoogste rechtbank.
Ja.
En ik heb geen idee gehad hoe ik dat moet zeggen. Ik had totaal geen contacten. Niemand, ik kende niemand.
Nee.
Totdat ik via Michelle, want dat is een vriendin van haar, Michelle Bachman, een uitnodiging kreeg voor Den Haag. En toen sprak de heer, nu moet je gaan. En toen stond ik dus in de Hoge Rechtshof. En dan staan er een paar honderd man.
Ja.
En dan vraag ik haar, toen ze, zij werd gestuurd.
Terwijl je er eigenlijk helemaal niet.
En ik was echt zoiets van, moet je daar? En ineens begreep ik, zelfs daarin heeft God nog geleid.
Onvoorstelbaar.
Echt. Ja. Echt ongelooflijk.
En, kun je niet bedenken, hè?
Dus, ik heb wat verteld op een hele grote conferentie met allemaal gebedsvoorgangers, leiders uit Amerika. Die zeiden,
even terug naar die verklaring met dat boekje, hè?
Ja.
Daar zijn, wat staat daar precies in?
Daar hebben luisteraars. 35, 40, ik weet niet precies hoeveel, internationale rechtsgeleerden, advocaten, weet ik veel wat, hoogleraar, professoren, die heb ik in het Vreespaleis bij elkaar gebracht.
Ja.
En die hebben dus in het internationaal recht een verklaring gegeven over waarom, dat is een van de eerste programma's die we hebben gedaan, heb ik dat besproken, dat iedereen zegt Israël bezet illegaal het land.
Oh ja, ja, ja.
En dit is over niks illegaal, want internationaal recht zegt dit en dit en dit.
Ja, ja.
En die confronteert eigenlijk de mensen. Dus niet op een christelijke manier, of want voor ons is de Bijbel genoeg.
Een juridische
manier. Maar op een juridische wijze wordt de wereld geconfronteerd dat Israël alle rechten heeft om daar te wonen.
Ja. En dat boekje dat is...
Dus dat krijg je ook via Pillow Fire.
Dus mensen die daar eventueel in geïnteresseerd zijn.
Ja.
Wat er precies in het boekje staat, die kunnen dat aanschaffen via www.pillowfire.nl. En dan even naar de webwinkel gaan en daar kunt u het boekje, de verklaring, kunt u kopen. Ik ga even kijken naar de tijd, Jack, hoe ver we zitten. We kunnen nog wel een stukje verder.
Oké, dan wil ik het afsluiten met eigenlijk twee dingen die nog gebeurd zijn.
Mm-hmm.
Die zijn uit het reuren in het nieuws geweest en dan stop ik er weer mee eigenlijk.
Ja.
Voor nu en dan de andere keer volgende vervolg. Keer maar
ja.
Ik wist dat er ondertussen... Gert-Jan Segers was ongelooflijk geraakt. En er is iets bij hem gebeurd in de ridderzaal. Dat heeft hij op diverse uitzendingen en bijeenkomsten heeft hij dat uitgebreid gezegd.
Ja, hij heeft pas nog een interview gehad met de NEM, hè?
Ja.
Daarover.
Ja. En daar noemt hij ook mijn naam in. En in ieder geval, ik wist dat daar wat gesprekken achter achter de deur plaatsvonden. Ik kon niet alles delen. Ik sprak wel eens met Eppo en dat men bezig was. Er was nog nooit excuses geweest. Hè? Dat had ik ook in mijn toespraak gezegd. En dat heeft Gert-Jan Segers ook erg geraakt.
Excuus van?
Naar de Joodse mensen, na de oorlog.
Okay.
Officieel excuses.
Vanuit de regering? Of
vanuit de regering. Altijd heel erg politiek correct en doodsbang dat er geld betaald moest worden en zo.
Ja, ja.
Er is natuurlijk wel het een en ander gebeurd.
Ja.
Door Absoluut. Kok, Wim Kok en zo, maar niet... hiervoor.
Mm-hmm.
En ik kreeg een... ik ga niet alles tussendoor meer vertellen, maar ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van Eppo. Jack, jij en Inge zijn door ons officieel uitgenodigd. Niemand mag het weten, maar je bent onze persoonlijke gast tijdens de Auschwitz-herdenking in januari dit jaar.
2020.
Want... het ziet eruit dat we hebben pas officieel ja als het gebeurd is. Maar Rutte gaat in principe zijn excuses aanbieden. En dat weet niemand. Jullie zijn de enigen die het weten. Er is zelfs niemand. Ja, alleen volgens mij de ministers.
Mm-hmm.
Maar in zelfs dat weet ik niet. Maar dat was strikt geheim. Niemand wist het.
Ja.
Zelfs niet de mensen die de Dam, of tenminste de Auschwitz-herdenking organiseerden, wisten van niks. Maar Inge was erbij. Eppo met zijn vrouw en Gert-Jan Segers, ze zaten op een bankje.
Ja.
En benieuwd gaat het gebeuren. En toen het gebeurde, wij zaten daar. Ja, toen helde ik echt.
Ja.
Want je hebt geen idee. Je doet iets. Je hebt zoveel strijd gehad, zoveel werk, zoveel inspanningen.
Ja.
Maar ik heb nooit zelfs durven dromen dat daar een excuses van Rutte uit zou komen. Heb ik echt nooit gedacht. Maar er is echt dus een geestelijk bolwerk geslecht in die ridderzaal.
Ja.
En dus dat was zo bijzonder. Nou, iedereen weet het. Alle kranten en alle tv's hebben de aandacht aangegeven.
Ja. Ja.
Dus na afloop stond ik nog even te praten. met Gert-Jan Zegers en Eppo en we stonden even bij elkaar.
Ja.
Heel veel pers. En toen kwam de nieuwe ambassadeur, Naomi Kilon, die kwam. En die kwam erbij staan. En, dus ik zeg, dat was bijzonder wat er gebeurd is zojuist. Dus het is ongelooflijk,
ja,
hè?
Ja.
En hij zegt, wat is er gebeurd dan? Zegt hij. Wat heb ik gemist? En ik realiseerde me ineens dat hij totaal, want het was een Nederlands, hij spreekt geen Nederlands.
Nee.
Niemand heeft hem iets verteld over dat Rutte zijn excuses had aangeboden.
Ah.
En dus ik zei, heb je niet gehoord wat Rutte heeft gedaan? Dat?
Ja, hij sprak natuurlijk wel het Nederlands.
En toen zei hij ineens, en toen dacht ik, nee, ik moet mijn mond houden. Ik moet niks zeggen. Dus ik zei, Gert-Jan, wil jij het hem uitleggen wat hier gebeurt? Ik denk, dat is veel belangrijker dan uit mijn mond.
Ja.
Dus Gert-Jan Zegers gaat tegen Naomi Kilon bespreken over de excuses. En toen zei hij, ja, Jack van der Tang is hier helemaal verantwoordelijk voor. Het is allemaal door hem. En toen zei ik, en dat vind ik zo leuk, en dat zei ik echt oprecht.
Mm-hmm.
Nee, niks ervan. Ik was maar een radertje in het geheel. Het leuke is dat hij dat nu ook steeds gebruikt, dat radertje. Ah. Ik zei, ik was een radertje in het geheel. Ik zeg, er zijn zoveel mensen die hiervoor hebben gebeden.
Ja.
Ik zeg, we hebben Eppo en Gert-Jan Zegers, die hebben hun best gedaan. Eppo heeft heel veel gedaan.
Ja.
Paul Blokhuis heeft met Rutte gesproken, die heeft en Gert-Jan Zegers.
Ja.
Ik zei, en uiteindelijk is het God geweest die 22 jaar geleden voor het eerst tot mij had gesproken.
Ja.
Dus we zijn allemaal een radertje in het geheel, maar uiteindelijk is het onze schepper die voor dit alles verantwoordelijk is. Want hij heeft het geïnitieerd. Anders had ik hier nooit aan gedacht.
Nee.
En dat ik zo bijzonder vind. Want Gert-Jan Zegers zegt nu steeds ook, ik was maar een radertje in het geheel. Maar we zijn maar een radertje. Als we denken dat wij het hebben gedaan, zitten we al helemaal fout.
Ja.
Nou, dat is gebeurd.
Als je dat kan blijven zien.
Hè? En weet je, God gebruikt je, maar hij heeft je niet nodig. Dus op het moment dat het om jouw eer gaat, dan lig je eruit. En toen wist ik ook dat er al achter de schermen, allemaal dingen die je dan niet mag vertellen publiekelijk, maar Paul Blokhuis ging naar Yad Vashem
met Rutte. Ja.
En Paul Blokhuis zat naast koning Willem-Alexander in het vliegtuig. En die heeft dus uitgebreid verteld over alles over de ridderzaal en over wat Rutte zou gaan doen.
Ja.
En dat het misschien goed zou zijn dat ook het Koningshuis hier wat over zou vertellen.
Mm-hmm.
En toen kwam er ineens de melding in de pers dat dit jaar, het was natuurlijk ook corona, maar dit jaar zou anders zijn
dan
andere jaren, de koning zou een toespraak houden, wat zeer ongebruikelijk was. Dus, dus ik appte gelijk naar Eppo, en appte naar Eppo, dat ruimt nog ook. Ja. Eppo, denk jij wat ik denk? Ja, Jack, ik denk het ook. En dus wij zaten dus die avond voor de buis.
Ja, ja.
Ik moet je vertellen, Inge en ik zaten daar echt super gespannen. En ik pakte het eerst helemaal niet. Ik dacht, hij heeft het niet gedaan, hij heeft zijn kans gemist. Mm. Dus Eppo, ik ben zo teleurgesteld. Ik vind het zo verdrietig, want hij heeft zijn kans gemist. Nee, Jack, hij heeft wel degelijk wat gezegd daarover.
Absoluut.
Nou ja, goed. De mensen die de vaktaal spreken, die snappen het. Ik vond het niet zo heel sterk. Maar voor het Koningshuis was het uitermate wat hij had gedaan. Heel bijzonder.
Ja.
En dat is dus ook rechtstreeks ook weer een gevolg wat komt uit de ridderzaal.
Ja. Begrepen, misschien even voor de luisteraars. Want wat heeft Willem-Alexander gezegd dan?
Nou, zijn oma, die heeft natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog heel veel toespraken gehouden. Nou, ook niet zo heel veel heb ik nou gehoord weer, want er zijn inmiddels hele romantische verhalen. Maar zij schijnt maar één keer iets gezegd te hebben over de vervolging van de Joden in de Holocaust. Ja. En over de concentratiekampen. En er zijn bewijzen zelfs dat zij een paar keer alles uit de toespraak heeft laten halen wat Joden betreft.
Mm.
En na de oorlog is er ook wel eens wat beweerd, en ik weet dat dat ook waar is, dat bij de kinderen op school en de klassen mochten geen Joodse mensen zitten.
Oeh.
Zij is ook verantwoordelijk geweest voor de oorlog dat Westerbork, wat nu waar Westerbork is, dat er een kamp zou komen voor opvang, mocht niet op de Veluwe, op haar grond. Wilde ze absoluut niet hebben.
Nee. Maar ik begreep een beetje toen uit de toespraak van de koning, dat hij zijn excuses maakte.
Hij heeft niet gezegd excuses. Hij zei, Ik heb altijd moeite gehad of geworsteld waarom van mijn oma, waarom ze zo deed. Zoiets, hè? Zo, ja, ja. Zoiets dergelijks, zei hij. En op dat moment heb ik dat niet gedaan. Maar weet je, die lui die spreken zo speciale taal dat journalisten van de politiek en zo, die pakken gelijk op wat ze goed zeggen. En ik miste dat toen echt eventjes. Ja. En ik was niet de enige, heb ik later gehoord. Ja. Maar toen dacht ik ook weer van, hij heeft het toch maar gedaan, want het is natuurlijk zo gevoelig wat hij zegt.
Enorm. Ja,
ja, zo kan een avontuur eigenlijk heel veel resultaat hebben zonder dat je het weet.
Ja, nou ja, en uiteindelijk, jullie mochten de radertjes zijn, maar de Heere God die heeft zijn tijd genomen. 22 jaar lang.
23 nu, 24 is het? Ja,
ja nu wel. Ja, ja, maar om dit voor te bewerken en hard te bewerken dat het ook allemaal kon. Heel bijzonder.
Ja. Nou,
dankjewel weer voor deze inmiddels 7e aflevering. En ik begrijp dat we nog weer een stukje verder gaan. We weten niet hoe lang deze reeks gaat duren. Maar ik ga iedereen beloven, het worden er geen 25.
Misschien één zeker. Ja. Ik weet niet of er nog een tweede komt. Of ik nog de puff heb ook.
Ja,
maar,
precies. Dus we gaan even kijken. In ieder geval voor nu alvast bedankt. En we hopen je volgende keer weer bij Manishma te ontmoeten. God zegen.
Is in עם אדוני עושה שמיים וארץ
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.